In Efeze hoofdstuk 2 waren wij de vorige keer. Een gedeelte van vers 1 tot en met 10 eigenlijk. Waarin in het algemeen gezegd wordt dat wij als gelovigen, dat wij dood waren en wandelden in de misdaden en de zonde, en dat na de eeuw deze wereld, en dat God ons levend gemaakt heeft met Christus en mede gezet heeft in de hemel, zodat we nou zouden wandelen in de goede werken welke Hij voorbereid heeft. Dat is de samenvatting. En je leest dat in vers 1 en 2 en daarna vers 10 feitelijk. Maar de grote nadruk ligt erop dat wij deel hebben gekregen aan de opstanding en de hemelse positie van de Heer Jezus Christus. Waarvan ik dan binnen het kader van ons onderwerp maar weer in het algemeen zeg, voor zover die opstanding en hemelvaart van Christus in het Oude Testament werd aangekondigd, spreekt dat dus meteen ook over de gemeente, want de gemeente heeft daar deel aan. En ik zei voor zover, om de eenvoudige reden dat ik nog steeds niet zou weten waar dan expliciet, let op expliciet, waar dan expliciet in het Oude Testament over die opstanding en hemelvaart van Christus gesproken wordt. Wij komen het wel tegen en dat weten we, wij weten het te vinden, en dat is gewoon omdat het Nieuwe Testament ons dat wijst. Hè? Schriftplaatsen als de zoon des mensen, dan wel de mens die voor korte tijd onder de engelen gesteld was enzovoort. En zelfs dat begrip korte tijd staat er zo niet. Hè? Er staat gewoon een weinig. De vertalers voegen heel dikwijls achter het woord een weinig in tijds. Let er maar eens op. Hebben ze daar niet gedaan. Kortom, het is een tamelijk onduidelijke uitspraak binnen Psalm 8. Maar ja, het wordt nou eenmaal uitgebreid geciteerd, kun je wel zeggen, in Hebreeën hoofdstuk 2. En dan begrijpen we ineens dat het inderdaad gaat over de Heer Jezus, die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Want zo staat dat daar. En zo vinden we alsnog in het Oude Testament uitspraken, niet alleen over zijn opstanding, maar daadwerkelijk ook over zijn uiterste verhoging tot in de hemel zelf. Maar ik laat dat nu los en ga door naar de volgende pericoop. Die begint met daarom. Dus het was toch wel aardig om het nog eventjes te zeggen. Om die reden namelijk. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Dat wil zeggen in vers 2 was het gij die eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. En eigenlijk gij die eertijds dood waart. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd, dat wil zeggen eertijds, dat gij in die tijd waart, gij waart, hè, dat is mooi Nederlands, hè, ja, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Het is allemaal zonder. En het is allemaal zonder, denk ik wel eens maar. Het is zonder Christus, zonder het burgerschap Israëls, zonder die verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Het vervolgt meteen met maar. Nu, tegenover eertijds. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die, en dan wordt het herhaald, gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beiden, nog steeds die twee dus, dat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Het zal toch, denk ik, bij het lezen van die verzen toch duidelijk zijn dat we hier van doen hebben met uitdrukkingen, nogal wat vreemde uitdrukkingen, ook hier en daar, maar met uitdrukkingen die zo zonder meer ontleend zijn aan het Oude Testament. Met name aan de profeten. Meerdere daarvan, al was het alleen maar dat hele begrip vrede en natuurlijk verbonden der belofte en wat het maar was allemaal. Het zijn in ieder geval aanhalingen uit het Oude Testament. Dan wel het noemen van oud-testamentische begrippen, begrijp mij goed. Ik bedoel begrippen die in het Oude Testament genoemd worden en niet meer dan dat. Zodat je ook bij een algemene beschouwing van dat stukje toch zou moeten denken dat we hier van doen hebben met vervulling op een of andere wijze van hetgeen in het Oude Testament was aangekondigd. En dat is uiteraard ook zo. Alleen zitten er wel een paar haken en ogen aan natuurlijk. Dat is ook niet voor niks. Het idee is natuurlijk dat wij eigenlijk geacht worden bij het lezen van zo'n schriftgedeelte te leren wat nou eigenlijk de gemeente voor een ding is. Zeg ik altijd wat oneerbiedig. Maar voor alle duidelijkheid. Men wordt geacht dat niet te weten. Eenvoudig omdat het in het Oude Testament verborgen was en is. Zoals een halve bladzijde verder dus ook gewoon staat. Zwarte witte in Efeze hoofdstuk 3. Dus het zou allemaal een beetje nieuw moeten lijken. Al zijn we er hopelijk langzamerhand mee vertrouwd. Maar dat is de reden waarom er nogal wat in voorkomt, wat niet zo gemakkelijk te plaatsen is. In de eerste plaats, ik neem maar even een draad op. Gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En het wordt gezegd, gesteld, niet eens tegenover Joden, of het Joodse volk, u weet het, dat is in het algemeen, zeker het Nieuwe Testament, de grote tegenstelling, heidenen en Joden. Hier staat het tegenover Israël, niet eens tegenover Joden. Let maar op, er staat, gij waart eertijds heidenen, en dan staat er, en vreemd van de verbonden der beloften, vreemd van het burgerschap Israëls, waarover later meer. De Joden worden natuurlijk ook nog genoemd, maar niet zozeer, niet rechtstreeks althans, in verband met gij die eertijds heidenen waart en daarmee niet Joden, maar in verband met gij werd genaamd hoe staat het er? Vooruit, ja. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Het is de tegenstelling tussen vooruit en besnijdenis. En aan de andere kant is de tegenstelling tussen heidenen en Israël. En u wordt geacht te begrijpen nu, want dat is strikt noodzakelijk, eigenlijk, om het echt te begrijpen, dat stukje, dat Juda en Israël niet noodzakelijk identiek zijn. Die begrippen zijn niet hetzelfde. Al overlappen ze bij gelegenheid en al worden ze soms voor de aardigheid toch door elkaar gebruikt. Nou, dat is niet door elkaar, maar, en ik zeg het ook wat ongelukkig. Maar bij gelegenheid wordt de naam Israël wel eens gebruikt vanwege de hoge betekenis van de term en die wordt geplakt aan het Joodse volk. Maar meer in de zin van jullie hadden Israël moeten zijn, maar zijn het niet. En je noemt je Israël en iedereen kent je als Israël, maar in de praktijk is daar het laatste woord nog even niet over gezegd. Omdat van oudsher nou eenmaal de naam Israël gegeven werd aan alle stammen van Israël en daarna alleen nog aan de 10, zodra er die 10 waren. En toen heette de 2 Juda en niet meer Israël. Daarna krijgen we het eigenaardige verschijnsel van de wegvoering, uiteindelijk de totale ondergang, zeg ik liever, van het zogeheten 10-stammenrijk. En dan is dus de naam Israël vakant, heet dat. En daarna wordt die naam dus geclaimd, met alles wat erop en aan zit, door Juda. Min of meer terecht, want als Israël, als het 10-stammenrijk, niet langer dat volk van God is, dat priesterlijke volk, dan moet noodzakelijk Juda dat volk zijn, want Israël zou altijd Gods volk zijn. Kortom, dat betekent in de praktijk dat altijd minstens een deel van dat volk zou moeten gaan onder de naam Israël en van Gods wegen beschouwd wordt als Ami, dat wil zeggen als mijn volk, en dus als priesterlijk volk enzovoort. Als dat niet de 10 stammen meer zijn, dan blijven alleen de 2 over. En nadat de 10 stammen er niet meer waren, bleven dus inderdaad alleen de 2 over. En ze hebben maar al te graag de naam Israël geclaimd. En daarmee mede het hele land. Zoals het is te deze dagen. Maar of ze die naam terecht droegen, ja, dan eigenlijk alleen zolang ze dat priesterlijk ambt ook uitoefenden, dan konden ze daar rechten op laten gelden. Maar dat is nou juist wat ter discussie staat, min of meer, in het Nieuwe Testament. En hier eigenlijk ook. Wil het echte Israël opstaan? Waar is dat priesterlijke volk? En mind you, ik heb het niet meer gelezen, maar in vers 19 tot en met 22... het laatste stukje dus van deze pericoop, daar wordt de gemeente beschreven als dat priesterlijke volk. Namelijk, ja, via de symboliek. Je kan het ook niet helpen. Maar het leidt geen enkele twijfel. Petrus moet het zo begrepen hebben toen hij het las. Je weet wel, dat is die Petrus die zei, nou ja, als je er meer van wil weten, dan moet je vooral de brieven van Paulus lezen, want die schrijft in al zijn brieven over gemeentelijke waarheid. En Petrus zelf gebruikt hetzelfde beeld, namelijk van de gemeente als een tempel, als een huis gebouwd van levende stenen, samengevoegd op 1 steen. Sprak hem wel aan, maar hij heette nou eenmaal Stein van zijn achternaam. Of zoiets. Hij heette nou eenmaal Petrus en dat betekent steen. Ja, doe maar weer. Kortom, dat vind je hier ook en je moet hier ook in vers 19 tot en met 22 de conclusie trekken dat hier punt 1 het beeld gebruikt wordt van een tempel, want dat is toch wat een woonstede gods is, een tempel, en waar dat niet in een tastbare letterlijke zin kan worden toegepast, betekent het dus dat het gaat om de geestelijke betekenis daarvan en dus gaat het over de gemeente als één priesterlijk volk. En dat bedoel ik maar. Maar als het priesterlijk volk is, dan draagt het de naam Israël op een of andere wijze. En daar gaat het maar om. En die begrippen, die spelen hier dus een belangrijke rol. Bovendien, er staat daarom gedenkt, neem weer de draad op in vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Heb je dan ook heidenen in de geest? Nou, misschien niet, maar heb je dan ook, neem ik het tegenovergesteld, heb je dan ook een Israël in het vlees? Ja, maar heb je ook een Israël in de geest? Ja, maar dat is niet hetzelfde, hè? Helaas niet, zeggen we dan. Althans, niet altijd. Dat is nog weer, dat is het gebruik van de term op een ander niveau. Dat is ook waarom die discussie over die naam Israël nooit aan een eind komt. Het gaat er maar om op welk niveau we de naam toepassen. En eigenlijk, als het gaat om Israël naar het vlees, dan zou het eigenlijk Jacob moeten heten. Maar onder die naam is het volk als zodanig niet bekend geweest. Die naam vind je dus ook daarna niet meer terug als naam van het volk. Nog geheel, nog gedeeltelijk. De namen van de stammen van Israël vind je voor een deel wel terug, tot in onze dagen bedoel ik. De namen zelfs van de clans, dat wil zeggen van de kleinzonen van Jacob, als aanduiding van volkeren, vind je ook terug. Je moet soms wat goed zoeken, maar doe maar. Maar die vind je nog wel terug. Dan vind je ook nog de naam terug van zelfs van Heber en van ja, in ieder geval als Hebreeën. En de naam van Isaac vind je op allerlei niveaus terug. Maar de naam van Jacob niet, want het was Israël. En de naam Israël Nou, als je heel goed zoekt, kun je hem nog wel ergens vinden, maar niet als aanduiding van het hele volk in elk geval. Hebben we die nog? Meer ga ik daar niet over zeggen, want dan ben ik weer tamelijk ver buiten dit schriftgedeelte, dus ik laat het daar maar bij. Maar er staat uitdrukkelijk, gij die eetijds heidenen waart naar het vlees, en die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijder is in het vlees. Want u weet dat heel het Joodse volk als zodanig wordt aangeduid in de Bijbel blijkbaar door de term besnijdenis. Zij zijn de besnijdenis. Dat is een stijlfiguur waarbij, nou ja, ja, je kan ze niet zo zeggen, maar het is wel zoals zo'n stijlfiguur in elkaar steekt, waarbij een belangrijk kenmerk, laat ik het zo zeggen, gebruikt wordt ter aanduiding van het geheel. Dus je noemt iemand met zo'n grote neus, noem je die neus. En wij hadden een chef in de tijd op de fabriek, die liep zo. En die werd algemeen genoemd de dwarsen. Omdat hij zijn voeten dwars neerzet, enzovoort. En dan heb je nog die kale, enzovoort. Je noemt het naar een specifiek kenmerk. Dat is heel normaal. Zo ontstaan bijnamen gewoonlijk. Veruit de meeste, denk ik. Al weet ik dat dan niet echt. En de Joden heten de besnijdenis. Ja, je kan moeilijk zeggen dat het in het oog loopt of zoiets. Dus ik stikte even in mijn uitdrukkingen die ik moest kiezen. Maar zoiets dan, hè? Het heet in ieder geval een besnijdenis die in het openbaar is. In de zin van uitwendig. Maar vooruit maar weer. Zo heten zij de besnijdenis. Die term kennen zij. En zij gebruiken de term tegenovergestelde, de vooruit voor zijn heidenen. Nou goed, zo staat het hier. En wat dat betekent, ja, dat men geen deel heeft aan de Israëlitische zegeningen uiteraard. Let op dat ik niet zei Joodse. Want dat staat hier ook niet. Er staat namelijk dat gij in die tijd waart zonder Christus. En die Christus is niet alleen maar beloofd aan de Joden uiteraard. Maar aan alle stammen van Israël. Aan heel Israël. En daarna staat er ook prompt, vervreemd van het burgerschap Israëls. Want heidenen worden geacht geen Israëlieten te zijn. En dus geen deel te hebben aan, laten we zeggen, de Israëlitische status. Dat heet hier dan burgerschap. En burgerschap veronderstelt de verzameling rechten en plichten waar iedereen zich aan te houden heeft. Het is een term ontleend aan een stad. En de bevolking van een stad, dat is een samenleving in een stad. En in die stad gelden natuurlijk meteen bepaalde regels, verantwoordelijkheden, plichten en rechten, wat het maar was allemaal. En dat heet burgerschap. Tegenwoordig is heel Nederland zo overbevolkt, dat heel Nederland beschouwd wordt als één stad, zal ik maar zeggen. En we hebben het over burgerschap in de zin van nationaal. Maar in die zin werd het van ouds niet gebruikt. Je had boeren en buitenlui. En na verloop van tijd waren er ook burgers van de steden. Maar dat is eigenlijk nog niet zo lang zo, verhoudingsgewijs. Niet in Europa, niet tenminste. In Nederland zeker niet. Steden zijn in Nederland pas ontstaan 1000 jaar geleden of zo. Langzamerhand. En vanwege de inval van de Vikingen en dat soort dingen meer. Toen kreeg men het in het hoofd om er niet meer voor weg te lopen en te blijven, maar dan een muur te bouwen en daar binnen te wonen. Een soort fortuin, dat is een stad dan. En zo is dat ontstaan. En voor die tijd waren alle Nederlanders ook nomaden. Bovendien, Nederland bestond niet eens. Hè? Dat waren de Nederlanden, de lage landen bij de zee. En dat is een geografische aanduiding en zeker geen nationale. Maar dat maar even terzijde. Vreemd van het burgerschap Israël, ze hadden de pad nog deel aan die rechten en plichten. Zij leefden dus ook niet onder de Mosaïsche wet, want het burgerschap van Israël werd in hoge mate opgelegd, als ik het mag zeggen zo, want zo staat het in Hebreeën 7. In Hebreeën 9 staat dat. Het was opgelegd aan Israël. En als men zich daaraan onttrok, werd men niet meer geacht te behoren tot Israël. Dan hield men zich vreemd van het burgerschap Israëls. Want dat kan, je gaat gewoon de hort op, ja. Moet je eerst een hort vinden ergens. En dan ga je erop, zal ik maar zeggen. Dan, wat het maar is, moet het woord toch eens opzoeken, hort. Geen idee, zuster, nee. Maar goed, maar dat was het, hè. Maar het bijzondere natuurlijk van de uitspraak hier in vers 12... is dat er staat dat gij in die tijd, niet dat er staat dat gij in die tijd waart zonder Christus, dat zal duidelijk zijn. Maar wel dat er staat vervreemd van het burgerschap Israëls. Toen ik ooit voor het eerst serieus dit schriftgedeelte bestudeerde, toen kreeg ik als commentaar dat die vertaling niet goed was en dat het gewoon moest zijn vreemd van het burgerschap Israëls, om de eenvoudige reden dat heidenen nou eenmaal nooit deel hadden uitgemaakt van het burgerschap Israëls. Dat heb ik toen voor kennisgeving aangenomen op de autoriteit van degene die het schreef. Het was Bollinger, maar dat had ik niet willen zeggen. Maar ik weet dat nog heel goed allemaal. Die man werd geacht een autoriteit te zijn. Zeker waar het de taal betreft. Dus vooruit maar weer. Achteraf zit de man er dus naast. Bovendien had ik gealarmeerd moeten zijn. Want dit is niet een goede manier van schrift verklaren. Je moet niet zeggen, het is niet zo. En daarom is de vertaling onjuist. Dat is verkeerd omgeredeneerd. Noem nog zo'n voorbeeld. Ja, met genoegen. Dat zal ik nog een keer noemen. Ja, maar met genoegen noem ik er een. Dat is bijvoorbeeld die van de heer beloofde aan David een hoe heette dat? Een bestendig koningshuis, een onwankelbare troon. En dan zeggen de commentaren, ja, dat is niet zo, want die troon is er niet. En dus moet je het anders lezen of interpreteren of wat dan ook maar. Ja, nou lach ik er ook om die dingen. Maar vroeger niet hoor. Dan denk je, ja, een sterk argument. Maar het moet natuurlijk andersom. Als de Bijbel zegt dat het zo zou zijn en wij weten niet waar dan, dan zouden we toch ijverig op zoek moeten gaan waar dat dan gevonden zou moeten worden of zo. Of je moet er verder geen uitspraak over doen, dat is mij ook best. Maar niet voorbarig zeggen, want aangezien het niet zo is, is die tekst niet goed of is die verkeerd vertaald. En dat is met deze ook zo. Want de uitdrukking vervreemd van het burgerschap Israëls is ook niet toevallig, punt 1. Inmiddels heb ik dat ooit wel eens echt nagezocht, rechtstreeks in het Grieks. En ik moet u zeggen, er staat inderdaad vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat leidt geen twijfel. Dus de vertaling is correct. En bovendien hebben we dan nog de andere vraag. Staat dat nog ergens in de Bijbel? En het antwoord is ja. Dat staat nog ergens, namelijk in Colossense 1. Vers 21. Want daar staat, en hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken. Je voelt meteen dat je iets leest wat parallel loopt aan Efeze 2. Al was het maar vanwege die boze werken. En al was het maar vanwege die vijanden. En vanwege dat woord eertijds enzovoorts. Dat moet al genoeg zijn nu. Om het verband met Efeze 2 te zien. Het wordt dan ook beschouwd als een parallel schriftgedeelte, zo noemt men dat. En hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses enzovoorts. Nou, dat is precies hetzelfde als wat je leest in Efeze 2. Maar hier staat dus ook vervreemd. Zodat er maar één echte vraag overblijft, vervolgens, om het spoor verder te volgen. Aan wie is dit geschreven? Wie zijn die heidenen? Wie zijn diegenen die eertijds heidenen waren aan wie hij schrijft? Nou weet ik wel dat de naam Efeze enigszins twijfelachtig is. Dat weet u, hè? Er zijn meerdere handschriften van de... oude handschriften van deze Efezebrief. En er zijn er inderdaad een paar bij waar de naam Efeze staat in vers 1 van hoofdstuk 1. En er zijn er ook enige waar helemaal geen naam in staat. Er staat gewoon aan de heiligen. Enzovoorts. En gelovigen in Christus Jezus. Dat wil zeggen, daar mankeert een plaatsnaam. Maar het idee blijft, zonder dat ik daar nou dieper op inga, maar het idee blijft dat deze brief in het algemeen dan toch de bedoeling had om gelezen te worden in de diverse gemeenten in Klein-Azië, want zo noemen we dat. Dat wil zeggen ook in Colosse en nog zo wat van die plaatsen die daar dan zijn, hè, in hetzelfde gebied. En wij noemen dat gebied Klein-Azië, hetgeen ook niet een goede naam is. Er zijn trouwens een heleboel namen voor, overigens. Anatolië is, vind ik eigenlijk nog altijd de beste, maar die vind je in de Bijbel ook niet, geloof ik. Dat is wat wij Turkije noemen. Althans het Aziatische deel, want het Europese deel, dat is niet zoveel, hè? Dat stelt niks voor. Maar dat hele gebied, wij noemen dat Klein-Azië. In vroege tijd werd de naam Klein-Azië gebruikt voor een veel kleiner gedeelte daarvan. En waren er weet ik hoeveel losse staatjes en provincies die we, waarvan we sommige namen kennen uit het boek Handelingen. En waar dat dan precies was, interesseert ons gewoonlijk helemaal niet. Omdat we gewoon de plaatsen, de steden opzoeken die genoemd worden. Dat is veel makkelijker. En verder gebruiken we die namen in het algemeen. En er is nog een andere naam die in het algemeen gebruikt wordt voor datzelfde gebied. En dat is Galatië. Voor dat hele gebied, nou nee, maar overlappend wel. En dat is allemaal zo moeilijk. Want wij denken dat het vroeger was zoals wij het in Nederland nu hebben. U weet wel, om het land heen een stippenlijntje. Dat kan je ook duidelijk zien als je er overheen vliegt. Schreef Bomans, geloof ik. Ooit een keer. Kun je duidelijk zien waar de grenzen lopen enzovoort. En ook de duidelijke grenzen tussen de diverse provincies, hè. Dat ligt allemaal vast sinds mensheugen is. En D66 heeft er nog niets aan kunnen veranderen in de loop der tijd. Maar misschien komt dat nog, want het moet natuurlijk allemaal weer gewijzigd worden. En waarom ook niet? Ja, waarom wel? Maar waarom niet? Omdat het een heleboel geld kost. En waarom wel? Ja, dat weet ook niemand. Terwille van de verandering, en alle verandering is vooruitgang, dat weet u, en dus verbetering. Dus gaan die lui altijd aan het veranderen. Dat heet progressief. Dan heb ik u dat ook eens uitgelegd, hoe dat zit. Dat doen ze in Den Haag heel moeilijk over, maar dat is heel makkelijk uit te leggen allemaal. Maar goed, maar zo was dat nou eenmaal niet. En landsgrenzen, ja, die bestonden hooguit militaire fronten. Zoiets, maar landsgrenzen. Vroeger heersten de koningen ook niet over een land, hè. Ze heersten over de mensen. En waar die mensen dan woonden, ja, dat veranderde in de loop der tijd, hè. Ze schoven weer eens een eindje op en zo. En dat is daar ook geweest. Als ik een kaart had, kon ik het mooi aanwijzen, maar die heb ik niet, dus ik hoef dat weer niet te doen. Maar als ik een kaart had, dan zou ik u aanwijzen dat het hele gebied daar toch wel interessant is, omdat je op een of andere wijze daar langs komt. Ik bedoel, als je van Europa naar Azië gaat, moet je of daar langs, of je moet noordelijk van de Balkan en de Caucasus naar het oosten, door de wilde steppen, zal ik maar zeggen. Er zit weinig anders op. Of je moet daaronder langs, maar dan kom je dus door wat wij tegenwoordig Turkije noemen. Nou, daar kwamen de volken ook regelmatig langs. Van oost naar west en van west naar oost. Maar bovendien, en dat is voor ons waarschijnlijk het meest belangrijk nog, van zuid naar noord, vanuit Israël gezien. Want dan kom je daar, hè. Daarna houden de bergen en de Zwarte Zee houden je tegen, dan moet er omheen. Of via de Caucasus oostelijk, of via de Balkan westelijk. Maar dat is niet zo makkelijk. Dus je wijkt makkelijker uit naar het westen of naar het oosten. En dat is ook de oude handelsroute. van oudsher geweest. En die viel, omdat het ook handelsroute was, veel geld te verdienen. En wat het maar was allemaal. En in dat gebied ligt onder andere Efeze. En wij denken dat het Grieks was om een of andere reden. Maar ja, het ligt helemaal niet in Griekenland. En als het dan toch Grieks heet, of wij denken dat het Grieks is, komt het omdat we het via het Grieks van het Nieuwe Testament kennen, enerzijds. En anderzijds omdat, ja, in het gebied werd Grieks gesproken. Maar ja, dat was zo sinds Alexander. De Grote, weet u wel, die hele Grote was dat, hè. Die immers vanuit Griekenland de Bosporus overstak en toen was hij daar. En het was het eerste deel, het meest nabije deel ook eigenlijk, van zijn wereldrijk. En zo is daar een min of meer Griekse cultuur terechtgekomen. Maar van oudsher, zeg ik dan nu maar even recht voor de, voor zijn rechtuit, zeg ik dan maar. Van oudsher woonden daar Israëlieten. U weet hoe het met Israëlieten was, die moest ergens zijn, want ze vermenigvuldigden nogal. Dat was de Heer, door de Heer beloofd en het was een zegen. Dus wat deden ze? Naar het land uittrekken. En dan kon je alleen maar naar het zuiden, maar dan kom je in Egypte terecht. Nou ja, of je gaat naar het noorden en dan kom je eventueel daar terecht. Nou ja, noorden en dan westen. Je kan ook naar noorden en dan oosten. Maar je komt daar voorbij. Dat is punt 1. Men heeft er zich gevestigd. En u weet toen de stam van Dan, dat is nog in Richteren. Dus nog voor de koningen dus. Hè. Toen de stam van Dan vond dat de stam te weinig ruimte had gekregen. Dat was een van hun activiteiten. Nou ja, de meest belangrijke was waarschijnlijk dat ze emigreerden per schip. Staat ook nog min of meer in de Bijbel, maar dat is al Richteren 5, dan ben je al heel vroeg. Maar aan het eind van Richteren lees je, dan zat de ruimte te weinig. En ze trok ook naar het noorden, veroverde Laïs en wat het maar was allemaal, maar naar het noorden. Nou, dat hebben ze sindsdien ook gedaan en niet alleen Dan heeft dat gedaan. Kortom, ze hebben van ouds ook in dat gebied zich gevestigd. En verder is bekend dat vanuit de een paar eeuwen latere Assyrische ballingschap een deel van het volk inderdaad via uit het oosten, vanuit de steden der Meden, naar het westen getrokken is, inderdaad via Anatolië. Dat wil zeggen via Turkije, wat wij nu Klein-Azië noemen. Hebben we die nog? En men heeft er zich gevestigd. Dat waren de Kimmeriërs. Ze zijn nogal ver getrokken, want ze kwamen tot in Kennemerland, zoals u zult begrijpen. Ja, dat is zo. Tot aan de Noordzeekust, zal ik maar zeggen, want dat was het eigenlijk. Maar goed, dat hebben ze niet in een paar dagen gedaan. Hè. Er zijn eeuwen overheen gegaan. Maar niettemin, ze hebben daar gewoond. Zijn er ook onbekend. Op oude kaarten staat het er ook gewoon op. Dan moet je wel hele oude kaarten hebben, maar die bestaan. Dus vooruit maar weer. En ze hebben zich daar gevestigd en zijn daar blijven hangen. Anderen ook, maar ze hebben daar een duidelijk stempel op gedrukt in elk geval. En wanneer wij terechtkomen bij de zogeheten brief aan de Galaten, dan is de meest gebruikelijke verklaring dat die brief ook bezorgd is geworden daar in Klein-Azië, want de streek daar heet dan weer Galatië. De reden daarvoor is dat daar Galaten woonden. Maar hoe komen die Galaten daar? Want Galaten zijn gewoon Galliërs. Dat is algemeen bekend, dat zijn Galliërs. Hoe komen de Galliërs in Klein-Azië? En toen heeft men uitgevonden dat we daarvan doen hebben met een Romeinse kolonie. Nou, je heeft men uitgevonden, dat is ook zo. Dat is ook zo. Met een Romeinse kolonie, dat wil zeggen dat het een gebied was waarin Gallische veteranen zich mochten vestigen nadat ze hun militaire diensttijd erop hadden zitten. Mochten ze een gebied kiezen, dan kregen ze eigen stuk land. De kans dat ze al die oorlogen van de Romeinen zouden overleven was niet groot. Maar als je dat haalde, zal ik maar zeggen, had je een redelijk pensioen. Nou ja, dan kreeg je een stuk land en dan moest je alsnog zelf voor de kost zorgen. Maar goed. En daar was één zo'n kolonie. En omdat sommige van die Gallische veteranen zich daar vestigden... en nogal veel, wordt het gebied Galatië genoemd. En daar wonen dus Galliërs. In dit gebied. Dat is bij Efeze. Nee, Efeze ligt verder naar de kust. Ja, maar... Doe maar. Het is in dat gebied allemaal, hè. Alleen men antwoordt nooit de vraag hoe het nou komt dat Gallische militairen zich vestigen in Klein-Azië. En daar is een goed antwoord op. Maar die vraag wordt niet gesteld. Het antwoord is gewoon, daar woont de familie. Daar woont de stamverwanten. Hetgeen in die dagen een veel belangrijke rol speelde dan vandaag. Maar vooruit maar weer. Bovendien, ze zullen er van oudsher onder het volk een gelijksoortige taal gesproken hebben. Kortom, het is niet alleen maar dat Romeinse of Gallische veteranen uit het Romeinse leger zich daar vestigen. Daarom heet het zo. Van oudsher woonden daar Galliërs of in het Grieks Kelten. Keltoi. En daarmee hebben we het probleem wat hier naar voren komt eigenlijk al beantwoord. Het punt is namelijk dat die Galliërs bijgenaamd Kelten, die Galatiërs of althans een groot deel van de bevolking daarvan wat wij nu Klein-Azië noemen, dat waren Israëlieten van huis uit. Niet omdat ze tot het priesterlijk volk behoorden, maar omdat ze afstanden van Abraham, Isaac en Jacob. En dus omdat ze vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat waren dus heidenen van wie gemakkelijk was aan te tonen, in het algemeen natuurlijk. Gemakkelijk is aan te tonen dat de kans heel groot is dat ze inderdaad van oorsprong Israëlieten waren, maar dat ze dus inmiddels geen deel meer hadden aan het burgerschap Israëls. Ja, buddy. Ja, en dat speelt niet alleen hier maar een rol in Efeze 2... of eventueel in de brief aan de gelaten, maar in andere schriftverdeelten ook. Overigens, van die brief aan de gelaten wil ik dan toch nog wel even vermeld hebben dat ook de mogelijkheid bestaat, en die wordt ook echt wel eens onder ogen gezien, dat die brief niet eens in Klein-Azië bezorgd geworden is, maar dat die bezorgd geworden is in West-Europa, in Gallië. En wat men daar tegenin brengt, is dat men niet wil geloven dat er zo vroeg, al in de dagen van Paulus, christengemeenschappen waren in Gallië. Frankrijk dus, hè, hebben we het over. Wat nu Frankrijk is, maar die Franken waren er toen nog niet. Die waren nog onderweg. Die zaten nog verder naar het oosten. Maar aan de andere kant, uit de kerkgeschiedenis weten wij dat er wel degelijk in de eerste eeuw al christelijke gemeenten waren in Gallië. En zeker in provincia Gallica, de Provence. Maar dat is weer aan de verhaal. Maar zo onlogisch is dat niet. Wij zijn geneigd altijd die geschiedenissen ook in handelingen zoveel mogelijk te beperken en zo dicht mogelijk bij Jeruzalem te trekken. En dat was het dan. Maar er zit nog heel wat meer achter in die bewegelijke wereld van die dagen, uiteraard. Laat ik er dan één noemen nog. Dat is in Handelingen hoofdstuk 13. Nu we het er toch over hebben. En ik aanneem dat u toch wel een beetje interesse heeft in de geschiedenis enzovoort. In Handelingen 13 is Paulus op zijn eerste zendingsreis. Die zendingsreis die begint met dat Barnabas, die eigenlijk Jozef heette. Ja, de inleiding doe ik er even bij. Dat zet je meteen al op het goede been, want er zijn twee benen, dat weet u, hè? Ja, van die twee huizen van Israël. De man heette Jozef, had ook de leiding, was Barnabas. Hij was de mentor van Paulus. En Barnabas heette eigenlijk Jozef, maar het wordt later nooit meer genoemd. Maar het was zo. En zij gingen naar Kypros. Cyprus. Die is wel aardig, omdat de term afgeleid is van het Hebreeuwse kafar. Ligt er ook dik bovenop. Dus het heet eigenlijk na verzoening en dat soort dingen meer. En bovendien wordt er gezegd dat Barnabas van Cyprus afkomstig was. En daarom gingen ze daar ook heen. Jozef, die was afkomstig van een eiland ergens in de zee. Hoe vindt u die? Als ik het uit moet leggen, heb ik minstens een half uur nodig. Dan doe ik het nog snel. Maar ik neem aan dat ik het niet hoef uit te leggen. Deze keer. Ze gaan naar dat eiland en ze worden daar goed ontvangen. En Paulus krijgt daar ook zijn definitieve naam. Hè? Dat weet u ook, hè? Want daarvoor heette hij nog Saulus. En vanaf vers 9 van Handelingen 13 heet hij Paulus. Nou, men zegt, nam hij de naam over van de, hoe heet dat, van de gouverneur van het eiland. De stadhouder heet het. Nou goed. Maar daar begint het mee. Dus je zit meteen al, ze gaan naar ver, ze gaan naar een eiland en de man heet Jozef en al dat soort dingen. Ik bedoel, dan ben je toch al heel eind in de richting, hè. Van je 10 stammen enzovoorts. En wie daar woonden, nou, maar hier had ik helemaal niet op bedacht. Ben ik helemaal niet op bedacht. Ik meen in de dagen van de Maccabeën, of althans in de dagen tussen het Oude en het Nieuwe Testament, maar ik meen in de dagen van de Maccabeën, is er een briefwisseling geweest. Ja, het is de Maccabeën, want het staat hier ook in een van de boeken van de Maccabeën. Is er een briefwisseling geweest van de Joden in hun kommervolle omstandigheden, die schreven een brief, de hoge priester schreef een brief naar het eiland, naar Cyprus, en vroeg om hulp tegen, nou ja, tegen die Griekse onderdrukking van die dagen en wat het maar was allemaal. Hij vroeg om hulp en hij schreef daarin dat hij een beroep op hen deed, de Cyprioten, omdat ze familie waren. Omdat ze van hetzelfde geslacht waren. Staat gewoon in. In welk van die boeken weet ik uit mijn hoofd niet meer. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees. Dus ik. Jaren eigenlijk. Maar. Dus dat kan ik u zo gauw niet vertellen. En ik meen zelfs ook nog dat er een antwoord kwam. Waarin bevestigd werd van ja, dat weten wij, dat, enzovoorts. En de enige manier waarop ze familie kunnen zijn. Nee, of ze waren Joden, maar dat lag niet voor de hand. Of ze behoorden tot de 10 stammen van Israël. Althans een deel ervan, en woonden op dat eiland. En ik denk dat het zo was. En hier ben je een paar honderd jaar later natuurlijk, onder Barnabas en Paulus. Maar de kans is groot dat er op dat eiland inderdaad niet alleen Joden woonden, maar ook met grote nadruk een flink contingent uit de 10 stammen van Israël. Dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Om nog een paar redenen meer, maar die zijn niet wetenschappelijk, laat ik het zo zeggen dan. Dus dat noem ik dan maar niet, hè. Maar dat ligt wel voor de hand. In elk geval, vanaf Cyprus steken ze dan over naar de vaste wal weer. En dan komen ze uiteindelijk door langs allerlei plaatsen waar Marcus dan afhaakt en zo. Maar dan komen ze in Antiochië. Er zijn nogal wel plaatsen die zo heten, want ze kwamen uit Antiochië, maar dat lag in Syrië. En zij komen hier in Antiochië, in zeg maar Klein-Azië dan, hè? Een andere plaats. Op je Bijbelse atlas kun je dat zo vinden, want dan volg je het stippenlijntje van de eerste zendingsreis van Paulus. En daar bezoekt Paulus de synagoge. En haalt een boel aan uit de geschiedenis van Israël. Totdat hij terechtkomt bij de Heer Jezus, van wie hij dus zegt dat de Heer Jezus in zijn opstanding geworden is tot Christus. Precies zoals Petrus het predikt op de Pinksterdag. God heeft zijn beloften vervuld toen hij Jezus heeft opgewekt uit de dood en hem gesteld heeft tot zoon, onder verwijzing naar Psalm 2. Dat is Handelingen 13, vers 33. Hebben jullie allemaal nog? Kent u dat schriftgedeelte? Heel bazaal. Nou goed. Ja. Nou ja, en dan staat er uiteindelijk... En als de vers 42 en als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge... Dat wil zeggen, de synagoge was uitgegaan... Vroegen de heidenen... Dat wil zeggen, de niet-Joden... Die daar niet geweest waren, maar ze hoorden ervan kennelijk... Dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Wilt u daar nog eens over spreken voor ons... Als heidenen. En dat kan. En als de synagoge gescheiden was, uitgegaan was dus, hè, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas. Jodengenoten zijn ook heidenen die dan toch, laten we het eenvoudig houden, sympathiseren met de Joodse religie en daarmee met het Jodendom. Nou goed, en dan staat er vers 44... en op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen. Nou ja, de bevolking van de stad, voor alle duidelijkheid, hè. De Joden en heidenen, behalve degenen die de kinderdienst hadden. Dus ze kwamen bijna allemaal samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen, dat wil zeggen, al die heidenen ziende, werden met... Nijdigheid, dat is jaloersheid, vanwege ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken, en zo, laat u niet misleiden door zo'n woord nijdigheid, het is jaloersheid, hè, ja, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende, en dat was nog voordat ze internet hadden uitgevonden, zeg maar, hè. De discussie en laster en zo. Maar Paulus en Barnabas, let op dat de volgorde gewijzigd is ook inmiddels. Barnabas verdwijnt weer langzaam van het toneel. Ja. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden... Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Dat wil zeggen, tot u, Joden... Doch nademaal gij hetzelfde verstoot. Dat wil zeggen omdat en nadat. Dan krijg je nademaal. Hè? Ja. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot. Nu gij hetzelfde verstoot. En dat gebeurd is. En uzelf dus des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Ziet, wij keren ons tot de heidenen. Die waren hier al. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Ja, maar dan denk je, oh ja, nou goed. Er stond dus al in de schrift dat Paulus naar de heidenen zou gaan en zo. Of althans dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. Ja, maar de aardigheid is natuurlijk dat deze uitspraak afkomstig is uit de bekende twee hoofdstukken uit Jesaja, mag ik hopen. Jesaja 42 en Jesaja 49. Maar daar wordt wel degelijk nader gespecificeerd over welke heidenen het gaat. Niet zomaar de heidenen, maar specifieke heidenen, namelijk... Die heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen, afstammelingen, nakomelingen van de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het over in Jesaja 42 en 49. Misschien kom ik er nog op. Maar nu even niet, ik haal alleen dit maar aan als voorbeeld. Maar waar is de man hier in Klein-Azië? Waar zijn die heidenen waar het evangelie naar zou gaan volgens Jesaja 42 en 49? Antwoord, in Klein-Azië. Ja, niet uitsluitend, maar op zijn minst onder andere, anders kan Paulus dit niet zeggen. Die begrijpt u toch? Nou ja. En dat speelt dus hier overal een rol. In dit gebied. Andere gebieden kennen we trouwens niet, want het is de geschiedenis van Petrus en Paulus. En we weten eigenlijk alleen dat die man daar rondgereisd heeft. Hij heeft wel elders rondgereisd nog, ook buiten dat gebied, maar daar hebben we geen verslag van. We vinden hooguit hier en daar in een van de brieven nog eens een plaatsnaam genoemd enzovoorts. En dan vragen we, hé, waar staat het dan in Handelingen dat hij daar geweest is? En dat staat er dus niet dan. Kortom, de man moet nog wel wat meer zendingsreizen ondernomen hebben dan deze drie die wij officieel geïnventariseerd hebben. Heb je dat nog? Maar voor zover wij verslag hebben, beperkt het zich tot dit gebied. Maar juist dit gebied is van oudsher een Gallisch gebied. Een Keltisch gebied wilde ik zeggen, dat kan ook. Ja. Hebben jullie dat tot zover? Nou goed, dan gaan we weer terug naar Efeze hoofdstuk 2. Gedenk dat gij in die tijd vroeger waart zonder Christus. Nou ja, Christus was er nog niet zo lang, hè? Dat was pas sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En je mag aannemen dat de uitdrukking zonder Christus in hoge mate inhoudt zonder belofte met betrekking tot de Christus. Want voor zover die zou komen, zou je komen tot Israël, maar dat waren zij niet. Althans, ze maakten niet deel uit van dat volk. Meer, officieel, op dat niveau. Dat je in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Men was het burgerschap Israëls kwijtgeraakt. Nou ja, dat is historisch. Is er maar één situatie waarin we dat duidelijk kunnen toepassen. Dat betreft die 10 stammen van Israël. Van het Joodse volk is dat iets moeilijker om dat te zeggen. Maar strikt genomen, het Joodse volk is dat ook kwijtgeraakt. Eigenlijk. En als dat zo is, dan ben je verplicht om meteen te accepteren dat als het Joodse volk dat is kwijtgeraakt, en dat is makkelijk te bewijzen omdat een groot deel van het Nieuwe Testament feitelijk daarover spreekt, dan zit er niks anders op dan te concluderen dat het burgerschap Israël dus het deel geworden is alsnog van de 10 stammen van Israël. Let op dat ik nou niet zei de gemeente. Er zit niks anders op. Als het gaat om de 12 stammen van Israël en het Joodse volk vandaag is niet Israël omdat het ontslagen is uit het priesterambt, om zo te zeggen, omdat het lo-ami geworden is, dan kan dat alleen maar als aan de andere kant de 10 stammen of een deel daarvan, maar officieel de 10 stammen alsnog geworden is tot ami. En daar zit vaak het grootste probleem eigenlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat zo is, ja. En dat het woord van God als zodanig is toevertrouwd in onze dagen aan de 10 stammen van Israël. Gelovig of niet, maar het is aan hen toevertrouwd. Is geen andere optie. En ik zeg gelovig of niet, dat vind ik verder geen punt. Er is gewoon geen andere mogelijkheid. En uit die situatie ontstaat in onze dagen tot vandaag nog steeds de gemeente. En het eigenaardige van deze dingen is eigenlijk dat je dat aan ongelovigen helemaal niet hoeft uit te leggen. Om de eenvoudige reden dat ze dat al wisten. Die weten dat. Die weten dat het christendom de godsdienst is van de blanken, van de Europeans. En wat die blanken, die Europeans dan ook over de wereld verspreid hebben, het was ook hun godsdienst. En toen ze zich weer terugtrokken, omdat nou eenmaal kolonialisme inmiddels verboden was, om zo te zeggen, toen trokken ze terug en het christendom ging daarmee ook weer terug. Zo ging dat. Dat staat in alle geschiedenisboeken. Nou, en dat is precies wat ik nu sta te vertellen eigenlijk. Heb je dat? Mag toch helemaal niet moeilijk zijn. Dat in essentie slechts gelovigen die functie vervullen, en met recht, ook in de praktijk als priester functioneren. Of ze dat nou zo noemen of niet, heeft er ook al niks mee te maken. Ja, dat is zo, maar dat was altijd al zo. Israël als priesterlijk volk, ja, in de praktijk was het altijd maar een deel van het volk. En soms denk ik dat dat ook de bedoeling is van dat het priesterambt binnen Israël dan weer gegeven werd, ook maar aan één stam. En niet aan alle leden van het volk. Hoewel het hele volk een priesterlijk volk was. Maar het is vanwege dat daar weer een priesterlijke stam in was. Het gaat zelfs verder, want daarbinnen was dan weer de priesterlijke familie, namelijk het huis van Aaron. En dat waren nog drie verschillende ook. Families. Uit het huis van Aaron. Maar vooruit maar weer. Maar om die waarheid gaat het dus, hè. En zeker in Handelingen 13, waar we zojuist waren, is de strekking van die uitspraken van Paulus wis en waarachtig wel dat er een verandering optreedt in de heilsgeschiedenis, waarbij de zaligheid, en ik citeer hem altijd maar gewoon weer uit Matthäus 21, waarbij de zaligheid als zodanig, wat het ook wezen mag, zou worden weggenomen van het Joodse volk, van de toenmalige bouwlieden, en zou gegeven worden aan een ander volk. En Paulus kondigt dat daaraan. En dan lees je een paar versen daarvoor. Zie dan toe dat over u niet komt het woord dat de profeten gesproken hebben. Namelijk, komt gij verachters en verwondert u. Komt dan als schout en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk en werk in uw dagen. En werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En waar het dan om gaat, mijn zinziens gaat het om dat werk dat God wel zijn werk doet. Ook via Israël, maar niet via het Joodse volk, maar via de verloren gewaande 10 stammen. Gewaand alleen maar, hoor. Want ze waren dat nooit. Nooit geweest. En ik ben ervan overtuigd dat in de dagen van het Nieuwe Testament de apostelen heel goed wisten wie en waar die lui waren. Ik bedoel, als iemand als Flavius Josephus dat weet, dan zou ik niet weten waarom Paulus dat er niet wist. Als geleerde in zijn dagen. Kortom, hier wordt niet maar gesproken over de heidenen collectief en in het algemeen, maar hier wordt gesproken tot specifieke heidenen, specifiek daar in Klein-Azië noem ik het altijd maar, van wie de apostel met recht kon zeggen dat zij vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En je mag toch, denk ik, ook al aannemen, ook zonder historisch bewijs, vind ik, mag je gerust aannemen dat het evangelie weliswaar gepredikt werd aan de Joden, maar als die het dan niet willen, dan zou het toch heus in de eerste plaats gepredikt moeten worden, waar ook ter wereld, aan die andere stammen van Israël. Want ook aan hen, en juist aan hen, heeft God zijn beloften gedaan. En ik denk dat wij dat veel te veel negeren, maar dat ligt toch voor de hand. Het was voor Israël, de Joden willen het niet, dan heb je altijd die andere 10 nog. Dus volgen wij nauwkeurig waar die discipelen dan heen gingen toen ze het evangelie gingen prediken, en dan weten we waar die 10 stammen zijn. Dat meen ik serieus. Dat vind ik een heel goede wetenschappelijke opvatting, zo doe je dat. Waar gaan ze naartoe? Dan weten we waar ze zijn, die 10 stammen. En dat was ook zo. Zo is het ook gegaan, in hoge mate. Tot in Rome aan toe, bedoel ik. Als ik binnen Handelingen blijf. En daarna binnen de kerkgeschiedenis vind je precies hetzelfde terug. Wat moesten die luider eigenlijk bij de Zwarte Zee? Die apostelen. Of in Noord-Afrika. Nou ja, rond de Zwarte Zee, dat is daar dat gebied. Daar moest je langs, hè. Als je vanuit het Midden-Oosten kwam, ook vanuit het Syrische ballingschap, je moest hier naar Noordwest-Europa, moet je of links of rechts om de Zwarte Zee. En linksom kom je door dit Klein-Azië en rechtsom, ja, dan kom je over de Caucasus en dan kom je daar in Oost-Europa, die steppen terecht enzovoort. Hè. En daar waren dan zogenaamde skieten. En als je goed oplet, dan hoor je meteen dat het dus afstammelingen van Isaac waren. Maar vooruit. De skieten. Ja. En als je het ongelukkig uitspreekt, omdat je gebit niet in hebt, dan heb je meteen de Saksen. Maar ja, dit is huis hetzelfde. Dat is dezelfde naam. En daar is niks moeilijks aan, hoor, eigenlijk. Het is dat het Bijbelse namen zijn en daarom schuift men het weg. Want de Bijbel is gelogen, dat weet u, dat is verzonnen. Dat is allemaal mythe en dat is religieus. Dat heeft met geschiedenis niks te maken. Dus als je dan namen noemt die in de Bijbel voorkomen, dan telt het niet meer. En dan is het historisch onbetrouwbaar. Ook dit soort dingen zijn makkelijk uit te leggen. Zo werkt het echt, hè. Ik ken er nog wel een paar voorbeelden van, hoor. Ja. Geoffrey van Monmouth wordt beschouwd als weliswaar als een van de eerste Britse, Engelse, Keltische eigenlijk, historici. Maar hij wordt beschouwd als zeer onbetrouwbaar. Hij heeft alles verzonnen. Maar de enige reden daarvoor is maar dat hij Bijbelse namen gebruikt en verband legt tussen de oorspronkelijke bewoners van de Britse eilanden en de oude geschiedenis van de Bijbel. Hij beschrijft het leven van een bepaalde koning en dat was dan in de dagen dat Eli priester was in Israël, zegt hij erbij. En daarom wil niemand het geloven, dat die man nooit bestaan heeft. Maar ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. En dat is moeilijk daarna om het een en ander te vertellen, omdat men dan zegt, ja, dat zijn toch sprookjes? Nee, dat zijn geen sprookjes, dat is ons netjes overgeleverd. En als u het mij vraagt, redelijk verantwoord. Ja. Maar goed, er zijn dus nogal wat mensen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. En aan hen wordt het evangelie in de eerste plaats gepredikt. En daarna wordt het door hen gepredikt. In en aan de rest van de wereld. En in die volgorde. Eigenlijk is het de volgorde die ook gegeven werd reeds in Handelingen 1, elders ook geloof ik, namelijk beginnend bij Jeruzalem, Samaria, ja, Jeruzalem, heel Judea, Samaria, en geheel Samaria zit er dan in, want het is dezelfde naam, en dan de einden der aarde. Maar je zou begrijpen dat de term Samaria je brengt bij de 10 stammen van Israël. En van daaruit vervolgens aan de overige volkeren. En in die volgorde is ook inderdaad het christendom verspreid geworden, hoewel het zich in de praktijk toch sterk beperkt heeft tot Samaria, dat wil zeggen tot de 10 stammen van Israël. Daarbuiten heeft het alleen incidenteel ingang gevonden, maar heeft het nooit algemene acceptatie gevonden. Dat is de geschiedenis. Nou goed, we gaan weer terug naar Efeze 2... Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees enzovoorts, dat gij in die tijd waart zonder Christus. En vervolgens vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabijgekomen. Die woorden alleen al zou je moeten beschouwen als een verwijzing naar het Oude Testament. Omdat wij nogal wat profetieën hebben met betrekking tot degene die verre zijn. En dan weet ik wel dat je die uitdrukking veralgemeniseren kunt. Verre, waar dan? Toema. Maar je kunt ook vaststellen dat de term herhaald wordt in het Oude Testament en dat er een speciale categorie mee aangeduid wordt. En dat is inderdaad wat er blijkbaar gebeurt. En bovendien zou ik eerst dan moeten verwijzen dan nog zelfs naar Handelingen 2, waar de apostel Petrus voor het eerst dus het evangelie predikt. Dat wil zeggen, met vrijmoedigheid. Dat woord, ik heb er niet op gewezen, maar wij lazen het zojuist in Handelingen 13. Paulus in Antiochië. Vrijmoedigheid. En hier in Handelingen 2 gebruikt Petrus die term ook, alleen heeft men het helaas vertaald met vrijuit in vers 29. Maar het is echt hetzelfde woord, vrijmoedigheid, net als in de Hebreeënbrief, weet u wel. Vrijmoedigheid om in te gaan en zo. En hij zegt in vers 29 van Handelingen 2, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit Dat wil zeggen met vrijmoedigheid tot u te spreken van de patriarch David. Als je de schriftplaatsen naast elkaar legt waar dat woord vrijmoedigheid staat in het Nieuwe Testament, dan zou je kunnen begrijpen dat het specifiek gaat om dingen die verborgen waren en verborgen bleven en in zekere zin moesten blijven. Terwijl nu Petrus zegt, ik spreek met vrijmoedigheid. En Paulus zegt dat dus ook. Met andere woorden, hij spreekt over verborgene dingen en vertelt er nu openlijk van wat het precies is. Hebben die tot zover? Dat is met vrijmoedigheid. Herinnert u zich, Petrus? Hij zei, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer zei, niet overspreken. En of het nou Petrus was of de demonen, ze mochten hem niet openbaar maken. En de Heer legde hen allen het zwijgen op. En toen zei de Heer, ik zal je geven de sleutels van de Koninkrijk der Hemelen. En ik zeg altijd laconiek, dat betekent dat hij dus de eerste spreker zou zijn op de conferentie van de Pinksterdag. De Pinksterconferentie van Handelingen, dat is alles wat het betekent. Hij mocht het nieuwe verbond voor geopend verklaren. Hij mocht het lint doorknippen. Kortom, hij kreeg er de sleutels van. Dit zal zijn prins Carnaval de sleutels van de stad geven. Een slecht voorbeeld, dat weet ik, maar het schoot me geen ander te binnen. Nee, de nieuw gekroonde vorst biedt men de sleutel van de stad aan. Zo gebeurde dat. En Petrus kreeg die sleutel zo van, je moet nu je mond houden, maar ik beloof je, straks ben jij de eerste. En dus zegt de man nou hier, ik mag er nu over spreken. Eindelijk. Hij zegt namelijk, het is mij geoorloofd. Hetgeen toch impliceert dat het daarvoor verboden was. Het is mij geoorloofd. Vrijuit. De vertaling met vrijuit is natuurlijk prachtig. Alleen je mist het verband met die andere keren dat hetzelfde woord voorkomt. Hè? Het vrijmoedigheid. Vrijheid tot u te spreken van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat was niet verborgen, maar wat verborgen was, was natuurlijk het hele idee van dat de Messias uit zijn lijf zou voortkomen en dat die op de troon zou zitten en dat die beloften aan David vervuld zouden worden en dat die psalm 16, want dat is de eigenlijke verborgenheid dan hier, dat die psalm 16 die hij in de voorgaande verse citeert, dat die psalm 16 maar niet over David gaat, want David is niet uit de dood weer opgestaan, terwijl de psalm daar wel over spreekt. Impliciet sprak de psalm dus over de opstanding van Christus. Maar ja, dat weten we achteraf. Omdat Petrus hier vrij uitspreekt en gewoon zegt dat dat zo is. En dat geldt dan meteen voor zoveel meer psalmen in de eerste plaats. Maar andere profetieën uiteraard ook. Hè? Nou goed. En dus zegt hij, zo heeft David dit voorziende, vers 31, gesproken van de opstanding van Christus. Dus Petrus zegt, psalm 16 spreekt over de opstanding van Christus. Maar dat was verborgen, want het leek of het ging over een opstanding van David. Wellicht ten jongste dagen of zo. Wat het maar was. Kortom, God heeft hem, deze Jezus, opgewekt en vers 36 gemaakt tot Here en Christus. En als toelichting komt er dan vers 39, want u komt de belofte toe, en wij lazen zojuist over vreemdelingen van de verbonden der belofte, heidenen. En hij zegt, u komt de belofte toe, en mocht u nou zeggen, ja, dat zijn dus de Joden hier, die hij toespreekt, dan zeg ik, en eigenlijk moet ik dan in de eerste plaats zeggen, dat hangt nog. Want het mag dan zo wezen dat er misschien, wellicht, even voor de bewijs van spreken, dat er alleen maar Joden waren onder zijn gehoor. Dat wil nog niet zeggen dat Petrus in zijn toespraak zich tot hen richt. Nog een keer. Misschien waren er alleen maar Joden in zijn gehoor. Dat was niet zo, maar stel nou dat. dan wil dat nog niet zeggen dat hij zich in zijn toespraak slechts richt tot die Joden. Nee, ieder die ooit wel eens voor een zaaltje gesproken heeft, die weet, kent de logica daarvan. Je praat niet alleen maar voor die mensen die voor je zitten. En alleen maar met dingen die op hen betrekking hebben. Het is veel algemener. En je kunt je over de hoofden van aanwezig publiek richten tot anderen. Dat doen ze in de politiek ook uiteraard. In de hoop dat iemand het oppikt of dat er een opname van gemaakt wordt en het doorvertelt en weet ik veel wat. Zo zijn die dingen nou eenmaal. En ik weet dat tamelijk zeker dat dat ook het geval was. Dat hoef je van mij niet aan te nemen. Maar ik weet tamelijk zeker dat Peter zich niet alleen maar tot de Joden richtte. Hij zei namelijk in vers 36... Nou? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En dan neem je die term, het ganse huis Israëls, en dan zoek je die op. Overal waar die in de Bijbel voorkomt. Dan kon je wel eens tot de conclusie komen dat hij zich zelfs helemaal niet tot de Joden richt. Ik denk dat dat ook de verkeerde conclusie is. Maar het valt te verdedigen. Goed advocaat, hè? Ja, dat moet kunnen. Want je hebt nogal wat schriftplaatsen die spreken over het ganse huis van Israël en het ganse huis van Juda. En het ganse huis van Israël is dan slechts de 10 stammen. Omdat het begrip beperkt wordt doordat ernaast staat Juda of zelfs het ganse huis van Juda enzovoorts. Zo werken die dingen nou eenmaal. Dus ik verdenk Petrus ervan dat hij in deze woordkeus zich helemaal niet, in ieder geval niet beperkt tot de Joden. Hij zegt dan ook, want u komt de belofte toe en uw kinderen, uw zonen, hetgeen dan betekent dat het nog wel enige generaties zo zal duren. Want dat is de normale betekenis daarvan. Totdat je gaat zoeken of het nog iets anders kan betekenen of dat je het beperken kunt enzovoort. Maar die behoefte heb ik niet. Als je wil bewijzen dat Petrus dacht dat de wederkomst van Christus binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden, nog in zijn generatie, dan moet je dit beperken en zeggen, nou ja, de kinderen voor zover die al geboren waren, maar daar zou het dan bij blijven. Maar de normale betekenis is heus gewoon en volgende generaties. Want wat aangebroken was, was het nieuwe verbond, dat is een eeuwig verbond. Dat wil zeggen, daar komt geen eind aan, dat blijft gewoon zo. En dus u en uw kinderen, dat wil zeggen vanaf nu. U komt de belofte toe en uw kinderen, maar dan staat er, en allen die daar verre zijn, waarmee bewezen is dat hij niet alleen maar de Joden bedoelt. Tenzij dat je dat niet verdragen kunt en je wil het beperken tot de Joden, dan moet je het lezen en alle Joden die daar verre zijn. Maar ja, dat staat er nou eenmaal niet. Dus u en alle die daar verre zijn. In het gunstigste geval, in het breedste geval, heeft hij dus over 12 stammen van Israël. En voor wat andere heidenen betreft, heidenen in het algemeen, het is altijd al zo geweest in oudtestamentische en ook in nieuwtestamentische tijd dat iedere heiden die wilde deel kon krijgen aan Israël. Ja, je hoeft alleen maar die God van Israël te beleiden en je aan de beginselen van die bijbehorende religie en dus van de samenleving te onderwerpen. En dat was het dan. En dan word je geacht Israëliet te zijn. Dus die beperking is er verder ook niet. Het wordt gericht aan Israël. En wie wil, kan er deel aan krijgen. Maar voor zover het gericht wordt aan Israël, is het niet alleen maar aan 2 stammen, de Joden, maar aan het ganse huis Israëls. Dat zou dan toch willen, als de Joden erbij horen, oké, dan is het ganse huis Israëls vervolgens de andere 10 stammen die daarin betrokken worden. En zo is het ook, zo wordt het ook gepredikt. Later pas, zegt Paulus, nademaal gij het zelf niet verstoot en u niet, het eeuwig leven niet waardig, acht zo keren wij ons naar de heidenen. En hoewel hier dan eerst primair gepredikt wordt tot de Joden, is dat later bij Paulus dus niet meer het geval. Niet primair. Hoewel hij altijd specifiek toch het evangelie predikt aan de Joden. Om voor de hand liggende redenen. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Het gaat er maar om dat hier ook staat en allen die verre zijn. En de uitdrukking is ontleend aan een hele reeks schriftplaatsen in het Oude Testament. Die reeks heb ik natuurlijk lang niet volledig. En bovendien, er zijn schriftplaatsen waarin gesproken wordt over degenen die verre zijn. Waar dan toch blijkbaar gesproken wordt in het algemeen over wie het maar is. En waarom ook niet. Het evangelie is voor iedereen. En het evangelie zal gepredikt worden aan alle mensen alom. Maar dat er ook specifiek gesproken wordt over een specifiek volk dat verre is en dat vervreemd is van het burgerschap Israël, dat men eerder bezeten heeft. Ja, dat is zo. En wij vinden dat ook nogal wat plaats hoor. Waarbij ik dan meteen ook op voorhand moet zeggen dat zulke schriftplaatsen, wel als ze op onze bedeling betrekking hebben, en daar hebben we het nu over, dan zou je toch moeten begrijpen dat ook al staat het in het Oude Testament dan, niettemin is het daarin verborgen. En een van de methoden is dat er uitspraken gedaan worden die wellicht, niet noodzakelijk, maar wellicht oppervlakkig beschouwd, handelen over de wederkomst van Christus. Wanneer namelijk het evangelie ook aan alle volken gepredikt wordt en dus eerst aan de Joden, daarna aan de 10 stammen en daarna aan wat er nog meer is in die volgorde. Wel, diezelfde schriftplaatsen die worden in de Bijbel toegepast ook op onze dagen. Dat is een van de methoden waarop tegenwoordige waarheid, en dus populair gezegd gemeentelijke waarheid, in het Oude Testament besloten ligt. Het is ook een van de redenen waarom men de gemeente niet kent. Als je die alleen maar zoekt in het Oude Testament, of hoofdzakelijk in het Oude Testament, dan ga je dat dus niet vinden. En andersom gebeurt ook. Men heeft gemerkt dat het uitspraken zijn over de gemeente van vandaag. En daarna ziet men niet meer de meest voor de hand liggende toepassing, namelijk op de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Dan is men dat weer kwijt. Dus één of het ander, dikwijls. Hè. Dat zijn de punten die onderdeel uitmaken van de discussie over dat soort schriftplaatsen. Maar ik laat u er een paar zien. Bijvoorbeeld Psalm 65, eerst even vers 5. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen. U weet wel, we zouden naderen tot hem en tot de troon der genade, tot de Heer zelf. En ik bedoel nu dus niet het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. Uit de Hebreeënbrief, weet u wel. Wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils. O vertrouwen aller einden der aarde en der verre gelegenen aan de zee. Hebben jullie? Der verre gelegenen aan de zee. O vertrouwen aller einden der aarde. Het idee is dat de einden der aarde op hem vertrouwen. Nou kan je natuurlijk dat gewoon wegredeneren, dus na de, zeg maar, het duizendjarig rijk, om het eenvoudig te houden. Dat kan. Maar het ligt niet voor de hand. Want juist in de psalmen, juist en vooral in de psalmen, vinden wij verwijzingen naar onze bedeling. En bovendien, juist de psalmen, omdat ze geacht worden poëtisch te zijn, hebben een dubbele, driedubbele, soms zelfs vierdubbele betekenis of toepassing. Dat is de aard van fatsoenlijke poëzie. Nou ja, van klassieke poëzie dan, vooruit. Ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen. En anders zeggen gewoon, dat was vroeger nou een keer zo. Hè? Maar ik denk dat ik weet dat ook in de dagen van David al een belangrijk deel van het volk zich gevestigd had over zee. En dat het idee is, ook bij deze psalm, dat de Messiaanse zegeningen ook daar terecht zouden komen. Beslot, dat is het ook wat Jesaja vervolgens vertelt in... laat ik die hoofdstukken dan maar toch maar even aanhalen dan. Die Jesaja 42 en 49. Jesaja 42 en 49. Jesaja 42 eerst maar weer eens. Omdat we daar dit soort uitdrukkingen tegenkomen en niet maar in het voorbijgaan. Hè? Ze worden herhaald en beklemtoond. Dat zijn die hoofdstukken in Jesaja die dan handelen over wat wij noemen de knecht des Heren. De leidende knecht des Heren. Die is wel aardig. Het staat boven hoofdstuk 42 en... Het is eigenlijk theologie, maar men zegt dan, vanaf hoofdstuk 42 beginnen dan die hoofdstukken over wat men noemt de leidende knecht des Heren. Sorry, bedankt voor de inventarisatie, daar stel ik ook zeer op prijs. En ik kan het dus nu mooi aanhalen. Maar begrijp dan dat als het over de leidende knecht des Heren gaat, dan heb je het dus niet over de Messias in heerlijkheid en in zijn wederkomst en in zijn op aarde geopenbare koninkrijk. En begrijp dan ook dat er wel eens een uitspraak tussendoor valt die daarop vooruitziet en daarna vooruit grijpt. Want de algemene strekking is dat het gaat over de Messias die op aarde verworpen wordt en nog steeds verworpen is. Nee, hij lijdt niet meer, maar ja, dat is ook maar een term die men gekozen heeft om de gedachte te vatten. Had ook kunnen zijn de verworpen knecht des Heren, en dan had je dat probleem verder niet. Het is maar een kwestie van woordkeus. Maar de uitdrukking, ziet mijn knecht die ik ondersteun, vers 1. Mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat is een uitspraak die inderdaad in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Die geparafraseerd wordt daar, want daar is het woord knecht dan vervangen door het woord zoon. Zie mijn zoon, dit is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar het leidt geen twijfel. Het is ontleend aan Jesaja 42. En het spreekt over de Heer Jezus, de Christus van vandaag. De knecht die tot zoon gesteld is. Daarmee trouwens nog steeds een dienende functie heeft. Zoals de Bijbel ons dat leert. En dan staat er, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. Wat hier gewoon staat is dat hij zijn werk doet, maar het valt niet op. Dat is wat er staat. Als je die uitdrukkingen allemaal bij elkaar optelt, staat er gewoon, hij doet zijn werk, hij doet een belangwekkend werk. Maar in het verborgene. En dat is kenmerkend voor onze bedeling uiteraard. Ik bedoel, dit soort woorden kun je niet toepassen op de wederkomst van Christus. Wanneer hij komt met grote kracht en heerlijkheid en de volkeren zal oordelen. En een vuur uit zijn mond zal uitgaan die de tegenstanders zal verslinden. En dat bloed zal stijgen door aan de tomen der paarden en wat het maar was allemaal. Hè? Nee, dit gaat over zijn werk in onze bedeling. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden totdat hij het recht op de aarde zal hebben besteld. En de eilanden, dat heb ik u wel eens verteld, hè? Ik vertaal het woord eiland met kolonie. Want dat betekent het eigenlijk. Het zijn gewoon verre plaatsen waar men zich gevestigd heeft. Ja, dat ga ik ook verder niet uitleggen. Maar dat is wat het ongetwijfeld betekent. De eilanden. De eilanden, namelijk de koloniën, zullen naar zijn leer wachten. Want Israël had ook in de dagen van zeker in de dagen van Jesaja, maar al in de dagen van de Richter trouwens. Maar zeker in de dagen van Jesaja, uitgebreide koloniën over zee. Nou ja, rondom de hele Middellandse Zee. Maar ook aan de Atlantische kust en aan de Noordzee en tot in Scandinavië aan toe. Waarom niet? Ik denk nog altijd dat Finland gewoon Poenland is. En Poenland is dus van de Feliciërs. En dat waren de dagen van Jesaja, maar het waren Israëlieten. Ze die reizen de hele wereld over. In Salomo's tijd al. En dat is een paar honderd jaar daarvoor. Een jaartje of 300 voor Jesaja. Voeren ze de hele wereld over. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. En dat zijn inderdaad degenen die verre zijn in de praktijk. Of die uitdrukking hier ook staat, weet ik zo gauw uit mijn hoofd niet. Maar vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een, en dat weet u langzamerhand ook, een staat en iets verbond is Brit en volk is Am. En dat is dus, ik zal u geven aan Brittannië. Want dat is wat er gewoon staat. Ik zal u geven aan Brittannië tot een licht der heidenen. En Brittannië is altijd nog te vertalen als verbondsvolk. Een volk van het verbond. Als je dan niet weet wat het is, had je het zo ook nog kunnen vertalen. En wat er nu staat, is helemaal geen Nederlands. Dat is helemaal niks. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Daaruit weet je dat de vertalers niet begrepen hebben wat er stond. En toen hebben ze gewoon woord voor woord vertaald. Waarvoor vriendelijk dank, want ik vind dat heel goed dat ze dat zo doen. Omdat wij meteen merken dat ze het niet wisten, dus het verhaal is niet af. Maar als we het nou wel weten, dan geen probleem. En dat ligt inderdaad over zee. De Britse eilanden zijn per definitie koloniën, eilanden. Ik bedoel, als voor zover er mensen wonen, moeten ze van over zee gekomen zijn. Zich van elders hebben gevestigd, hè. Zijn immigranten daar. En dan staat erbij, om te openen de blinde ogen, dat zal die knecht des Heren doen. En u weet uit het... nou zie je het belang van de evangelisten, de Matthäus tot en met Johannes. Elke keer als je zo'n blinde tegenkomt en even genezen wordt, wat trouwens heel gebruikelijk is, maar elke keer als je dus zo'n blinde tegenkomt, dan weet je waar hij een beeld van is. Van dat volk dat blind is. Dat andere deel van Israël. En de Joden staan erbij en zijn jaloers. En nemen het hem kwalijk enzovoort. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, die rijmt op Psalm 68, vers 19. Op Efeze 4, maar daar ben ik nog niet. Maar als ik bij Efeze 4 ben, dan weet ik niet meer dat het in Jesaja 42 ook staat. Namelijk, hij is opgevaren in de hoogte en heeft de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Kortom, de ballingen zijn gevangenen van Christus Jezus geworden. En feitelijk staat het hier ook, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis uit te voeren die in duisternis zitten. Dus vanuit de gevangenis komen ze in het licht. Want duisternis is gevangenschap en licht is vrijheid. Zoals iedereen weet, hè? En je hebt mooi een dubbele metafoor in één zo'n uitdrukking. Hè? Uit de gevangenis naar de vrijheid, maar er staat naar het licht. Impliceren dat de gevangenis per definitie duister is. En inderdaad, in het duister zit men gevangen. Vraag het maar aan de poëten. Je wordt ook door de duisternis bevangen. En overvallen als een vijand die je vrijheid ontneemt. Zo is dat. En bevrijding uit de gevangenis wil altijd zeggen dat men komt tot het licht. Dus, heeft dezelfde betekenis. En u zou moeten vragen, wie zijn dan die gevangenen, wie zijn dan die gebondenen? Nou ja, daar heeft Jesaja de voorgaande 40 hoofdstukken of zoiets over gesproken. Over dat dit volk in ballingschap zou verdwijnen. Dat wil zeggen, 10 en 2 stammen overigens, hè? De beide huizen. Waarna gezegd wordt dat er nieuwe dingen verkondigd worden, hoewel het de voorgaande dingen zijn. Dat is vers 9, waaruit u moet begrijpen dat het gaat dus om het nieuwe verbond dat zou aanbreken, hetgeen tevoren beloofd was. De voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, enzovoort. Het gaat over het nieuwe verbond, hetgeen tevoren was aangekondigd. Dan zingt de Heer een nieuw lied. U weet toch wie de Heer een nieuw lied zingen? De 24 oudsten en de vier dieren. Ja, het is een grote sprong naar Openbaring. De gemeente dus, hè, zingende onder elkaar in psalmen of zangen geestelijke liederen. Het is ook letterlijk gebeurd, want van oudsher worden liederen gemaakt door gelovigen. Dat hoort bij de christelijke traditie. Nee, de Joden niet. Die hebben hun oude liederen. Maar daar moeten ze vooral aan vasthouden. Die zijn per definitie conservatief. Ja. Dat is echt waar. Nou ja, daar mag ik niet over praten, over muziek. Dus dat doe ik dan maar verder niet. Maar het is typisch een christelijke aangelegenheid, hoor. Nou goed. Zingt de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde. Een van de kerkhistorici gebruikt kennelijk deze tekst en past hem toe op de Britse eilanden. En zegt, waar je ook komt op de Britse eilanden, overal wordt de lof des Heeren gezongen. En hij had het over de eerste eeuw van onze jaartelling. Zingt de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde. Afgezien daarvan, einde der aarde is te beschouwen als een synoniem voor Brit-Am. Want wat wij Brittannië noemen, noemen wij ook einde der aarde. Engeland namelijk. En meer in de breedte, de term wordt langs de hele westkust van Europa gebruikt. Hè? Einde der aarde. Zingt zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. En al wat er ter zee voert, voer in de dagen van Jesaja. Wie waren dat? Wie waren die zeevaders? Dat waren die Feniciërs. Die geacht werden toen zo'n groot wereldrijk te hebben. Of iets wat er voor door moest gaan, in ieder geval. Althans een economisch dan een commercieel wereldrijk, dat in ieder geval. En dat was ook zo. Maar dat waren die Israëlieten. Die niet meer in het land waren en strikt genomen dus ook niet gebonden waren, ook in de dagen van Jesaja niet, aan de Mozaïsche wet. Hetgeen niet betekent dat ze dan maar de Baal moesten dienen of zo, hetgeen ze deden. Dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar wat hier gewoon staat, is inderdaad het antwoord op de vraag die later pas gesteld wordt. Dat is geraffineerd, hè? Hoe hou je iets verborgen? De vraag wordt later pas gesteld. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is Jesaja 53, toch? Nou ja, dat is het punt. Hier staat het al. Niet in het land, daarom de vraag. Maar buitenslands wel. En met zo'n uitspraak ben ik gewoon terug in Deuteronomium 30... bij de woorden van Mozes. Die zei, nou ja, ooit zal het volk tot bekering komen, maar dan toch echt onder de heidenen. Dat wil zeggen, in het buitenland, waarheen u de Heer uw God verdreven heeft, enzovoort. Goed, en daar moeten we dringend bij laten. Volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij in onze dagen deel hebben gekregen aan die beloofde nieuwtestamentische zegeningen. Aan de Christus, aan het burgerschap Israëls, aan de verbonden der belofte. En deel hebben gekregen dus ook aan die zelfs betere hoop die ons als nieuwtestamentische gelovigen gegeven is. We danken u voor een zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we mogen weten dat die naar het schijnt afgebroken geschiedenis uit het verleden alsnog zijn vervolg zal hebben. Omdat u niet laat varen het werk uw handen. En omdat u een afgebroken zaak zou doen op aarde. Kortom, u zou vervullen al hetgeen de profeten van alles gesproken hebben. En we danken u dat we daar deel van uitmaken, reeds in onze dagen. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw genade. Waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u daarom dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen in nieuwe en oud-testamentische geschriften, maar niettemin dat woord wat ons spreekt over u en uw werk in verleden, heden en toekomst. Wij vragen u, Vader, wees u dan ons nabij, juist op grond van dit woord en op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.